Gemeente namens de kerkraad mag ik u het volgende mededelen. Vanwege de gezondheidssituatie in zijn gezin gaat dominee De Haan vandaag niet bij u voor. In plaats daarvan ga ik dominee van der Sluis uit Werkendam in beide diensten voor. Volgende week zondag 23 maart hoopt u voor te gaan om 10 uur dominee H. Korving en om 17 uur dominee D.J.T. Hogenboom. Na de morgendienst is er het gebedsmoment. Woensdag 19 maart is de wijkavond. En voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Door de gemeente is verkozen en door de kerkraad benoemd als diaken broeder H. van den Bergen. Tot zover de mededelingen. Verheft uw hart dan tot God. Onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 129, vers 1. Men heeft mijn vel benauwd van jongs af aan, zegt Israël nu. En ook het tweede vers. Men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd. 1 en 2 van 129. Luister eerst naar de heilige wet van de Heere, zingen daarna uit Psalm 81, het 14e vers. Ik liet hen dies veracht na het hun goed dacht handelen. Het 14e van 81, na de wet des Heere. En daarna lezen we uit het Leidens Evangelie, Marcus 15, vers 1 tot en met vers 15. De schriftlezing is Markus 15 vanaf vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. In het woord van de Heere in Markus 15, aldus. En terstond des morgens vroeg hielden de overpriesters tezamen raad met de ouderlingen en schriftgeleerden en de gehele raad. En Jezus, gebonden hebbende, brachten ze hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vraagde hem: Zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde zijde tot hem: Gij zegt het. De overpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vraagde hem wederom, zeggende: Antwoord gij niet? Zie, hoevele zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niet meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hen een gevangene los, wie ze ook begeerden. En er was een genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers, die in het oproer een doodslag gedaan had. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hun zeggende: wilt gij dat ik u de koning der Joden loslaten? Want hij wist dat hem de overpriesters door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de scharen dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende zeide wederom tot hen: wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal, dien gij een koning der Joden noemt? En zij riepen wederom: kruis hem. Doch Pilatus zeide tot hen: wat heeft hij dan kwaad gedaan? En ze riepen te meer: kruis hem. Pilatus nu, willende de scharen genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hem gegeeseld had, om gekruisigd te worden. Wanneer we de zegen van de Heere willen gaan vragen, willen we in onze voorbeden gedenken aan zuster Stekelenburg. Haar dochter Stien is afgelopen week overleden en wordt woensdag begraven. Dankzegging voor de invulling van de vacature van de diaken. We denken ook aan onze broeder De Haan vanwege de huiselijke gezondheidssituatie. Maar ook dankzegging voor familie Dominee Hofnagel in verband met de verjaardag van de afgelopen week. Ik wil ook bidden voor hen die in het verzorgingshuis blijven en al de andere zieken vanwege de ouderdom en de gebreken die dat met zich meebrengt. Zullen we samen bidden? Leer ons uw lijden recht betrachten, Heere. Daartoe werden we vanmorgen al opgeroepen, toen we hier in dit bedehuis zijn samengekomen, om in deze lijdenstijd te lezen wat verteld werd door een Petrus, die weliswaar van u was weggevlucht, maar gehoord en gezien heeft wat zijn zonde, ja, de zonde der wereld, u heeft gebracht. U die niet anders dan uit de liefde Gods in deze wereld gekomen bent, om daar waar lijden en de oorzaak van al dat verdriet weg te nemen, om voor de zonde schuld te gaan betalen. Wij bidden, Heere, dat we dan u mogen zien. We kunnen het zo menigmaal in deze lijdenstijd andersom bezien, dat we naar onszelf zien als we het zo moeilijk hebben en als we verdrietig zijn. En wie zou dan niet wenen? Maar u bent gekomen om de oorzaak weg te nemen. Om te troosten met een zachte doek van het evangelie. En het hart te vervullen met die liefde die u hebt tot het recht van uw Vader. Opdat wij u geen onrecht zullen toeschrijven in al uw wegen, maar dat we ons zouden verootmoedigen onder de krachtige hand van u. U, o Zoon van God, die naar uw godheid, majesteit, genade en geest dat werk hebt kunnen verrichten. En wij, die vanwege onze gevallen menselijke natuur waar in ons geen kracht meer woont. Ook niet de kracht van het geloof. Dat zo menigmaal het verdriet ons kan bezwaren. Dat u dan toch in die omstandigheid ons wil wijzen dat u geweest bent bij hen die dat leed in uw hand hebben mogen geven. En dat willen we vanmorgen vragen. Heer, neemt u het maar van ons af, opdat we u zullen zien. U die volhard hebt tot het einde toe. En die dat kruis hebt gedragen. En al die smaad en hoon. En niet minder, Heer, de smart van de pijn in uw lichaam. Dat u dat gebracht hebt in het gebed bij uw Vader. Opdat we in die weg mogen zien dat er een weg naar boven open is. En waar de kerk het uitzicht heeft op u, die al die het van u verwachten zult verzamelen. Uit een kuil van modderig slijk opgericht, kracht naar kruis wilde geven en het hart omhoog hebt doen heffen. En ook deze morgen ons in de weg die gij bent gegaan naar de vloekhout van het kruis, dat u die smarten en die hoon die uw kinderen treffen evenzeer wil verlichten. Hoe geeft u, Heere, dat we zo met elkaar mogen vragen, ook onder ons, als er herinneringen zijn aan het liefdevolle verleden wat u ooit gegeven hebt, en als dat misschien nu een weeklacht is, geschrei, dat u het opnieuw weer eens wilde veranderen in een blijdschap die er in de hemel is. Wanneer bedroefde zondaren zich tot u keren, of we nu oud zijn, of als we jong zijn, dat we het zien, dat u op een plaats bent geweest waar het einde van alle mensen is. U was op een begraafplaats, o grote Christus. En u heeft mensen getroost, alleen maar om te vragen, gelooft gij dat? Dat een eigenlijk die in mij gelooft, zal leven, al waren hij of zij ook gestorven. Gedenk daartoe onze oude zuster Stekelenburg. Wilt u nabij zijn, wat opnieuw in de komende week de gang naar de begraafplaats gemaakt zal worden. Laat er ook de boodschap mogen zijn voor haar en al degenen die haar lief en dierbaar zijn in het nageslacht, dat u werkt. En wie zal dan kunnen keren? Breng toe, Heere, die van verre staan, en troost u hen die in angst en smart tot u verheffen dat bedroefde hart. We mogen u danken, Heere, dat in de kerkraad de vacature weer vervuld werd. Geef ook hem die hoopt aan te treden, in afhankelijkheid van u dat werk te mogen gaan doen. En bovenal ook dat we als gemeente mogen bidden als een Aaron en Heur, om op te dragen tot de troon van uw genade. Opdat het werk, en wat is het veel, al is de gemeente klein, wat kunnen ook dan de zorgen veel zijn, dat het werk, het ambtelijke werk, haar voortgang zal mogen vinden, ook onder ons. We mogen u bidden voor onze ambtsbroeder in de bediening, de dominee De Haan, als hij deze morgen in zijn thuisgemeente mag verblijven, vanwege de huiselijke omstandigheden, geef, Heere, met alle moeite en verdriet, dat ze het in uw hand mogen geven, dat u uitkomsten wil geven, en hem ook wil sterken tot de taken die evenzeer nog van hem gevraagd worden, dat hij met rijke zegen het werk daar mag verrichten. Gedenk ook de eigen herder en leraar van de gemeente, die met vreugde ook in de achterliggende week met de zijne en de gemeente mocht beleiden dat u een markt van vrije genade hebt en dat zijn arbeid niet te vergeef zal zijn voor dorstigen en hongeren. En dat het ook mag zijn en met vreugde dat het werk te verrichten op deze plek onder de ouderen waar hij ook deze dag mag voorgaan. Stel hem ook de komende tijd tot zegen voor jong en oud en de wereld waartoe u hem en al uw dienaren roept. wil ook het nieuwe levensjaar gezondheid en krachten geven om het werk voort te zetten. We bidden voor allen die niet naar de kerk kunnen komen, als er de gelegenheid is om mee te luisteren in een verzorgingshuis, wilt u ze niet vergeten, heren. En dan naar lichaam en ziel nabij zijn, zoals u ooit eens geweest bent in Bethesda en gevraagd hebt, wilt gij gezond worden? Want dan kan het al menigmaal een eenzaamheid met zich meebrengen als geliefden ons ontvallen. Later ook dan de zorg van de verzorgende mogen zijn, maar bovenal dat bezoek van u, dan kan ook op deze zondag het goed zijn. En kan het een Bethel zijn waar we ook verblijven. Er zijn andere zieken, Heer, u kent ze. En we leggen ze u voor, al noemen we niet direct de namen. We mogen stilte voor hen meebidden die ons lief en dierbaar zijn. Wilt u aan de wereld gedenken? Laat er vredesbesprekingen goede voortgang mogen hebben, opdat mensenlevens gespaard zullen worden, oorlogen beëindigd. En laat het mogen zijn dat het Koninkrijk der Hemelen gestalte mag krijgen daar waar het woord verkondigd wordt. Geef dat het een rustdag mag zijn, de rust van onze boze werken en met uw Heilige Geest in ons hart wilt werken. Geef ons een gezegende dienst. Laat uw naam mogen worden verheerlijkt in onze lofzangen, onze gebeden. En als we straks onze gaven ook mogen offeren, wilt u daar uw zegen over gebieden, opdat het werk hier haar voortgang mag hebben. Leid ons, Heere, op die weg die u bent gegaan, opdat we onze treden uw spoor zullen zetten. Wij bidden het u uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, het tweede psalm, het vijfde vers, uw ijzeren staf, die al hun macht verplet, en het zesde vers, vreest zere macht en dient zijn majesteit, psalm 2, vers 5 en vers 6. Als we het Amen van de prediking, het 119, het 15e vers zingen, weer snoot bedrog van mijn gemoed. Het 15e vers van Psalm 119, na het Amen van de prediking. De Heer Jezus, gemeente, is voor de rechters van de Joodse raad gekomen. Ach, het oordeel was eigenlijk al geveld. Maar er moest natuurlijk ook een aanleiding zijn om een boze raadslag te kunnen onderbouwen. Ze wilde immers dat hij gedood zou worden. De vraag is aan hem gesteld of het dan werkelijk waar is wat hij gezegd heeft, dat hij de Zoon van God is. Of heeft de Heer Jezus de goede belijdenis beleden en gezegd dat hij dat is. Hij zal komen op de jongste dag om hen, maar ook ons, te oordelen. Maar ja, wat moesten ze nu gaan zeggen tegenover de Romeinen? De Joden hadden immers geen recht om het laatste, het grootste vonnis te kunnen uitvoeren, de doodstraf te kunnen voltrekken. En dat zien we dan vanmorgen, gemeente, dat als ze dan naar de rechter gaan, de aardse rechter althans, Pontius Pilatus, dat ze dan het oordeel van de Heer Jezus hem voorhouden, een wens te kennen geven dat hij moet sterven en dat hij gezegd heeft dat hij de Zoon van God is. Nee, dat niet. Daar zal Pilatus geen rekening mee houden. Dus ze hebben een wijziging aangebracht in de aanklacht. Dat hij gezegd heeft dat hij de koning van de Joden is. En dat gaan we vanmorgen beluisteren, gemeente. Als nu de Zoon van God, die de koning der Joden is, voor de rechter verschijnt en de rechter een uitweg probeert te zoeken om tegenover Bar, dat betekent zoon van God, nu een bar, dat betekent ook zoon, Abbas, van een vader te zetten. Dat is vanmorgen de keus, gemeente, waar wij ook voor komen te staan, Jezus of Barabbas. We horen allereerst dat het volk die keus mag uitspreken, wij. Alleen, het is een dwaze keus. Tweede plaats horen we wat de aanleiding voor is geweest, dat die mensen, die Joodse mensen, zeggen: kruist hem. Ze zijn daartoe gebracht door die boze keus van die overpriesters en die ouderlingen. Dus allereerst een dwaze keus, tweede plaats een boze keus, maar we horen in dat alles het evangelie van de lijdenstijd, de goede keus van God de Vader. Jezus of Barabbas. Dwaze keus van het volk, boze keus van de priesters en de goede keus van God. Nu gaat het natuurlijk niet vanmorgen, gemeente, over Pontius Pilatus. We moeten wel even iets van hem zeggen om duidelijk te maken dat het niet in de eerste plaats gaat om hem als mens. Want het zal net zo'n mens geweest zijn als die Duterte die naar Den Haag is gebracht om geoordeeld te worden voor het internationale gericht. Het zal net een mens zijn geweest als Poetin, die ook straks voor de rechter van hemel en aarde zal staan. Pontius Pilatus heeft net als u een vader en een moeder gehad, die verblijd zullen geweest zijn met datgene wat u hebt mogen doen in het leven, of misschien ook wel verdriet hebben gehad van de keuze die Pilatus heeft gemaakt, om wat hij naar boven was gevallen. Pilatus, Pontius Pilatus, is uiteindelijk dan een stadhouder geworden, juist in die tijd, en dat de heer Jezus onder de Joden het evangelie ging vertellen van het koninkrijk der hemelen. Pontius Pilatus was dan weliswaar een stadhouder over de plaats waar Jeruzalem ligt, Judea en Samaria, maar in Galilea had je dan een koning uit het geslacht van de Herodianen. Dus er waren al, als het ware, twee kapiteins aan boord van het schip. En dat botst natuurlijk altijd al sowieso. Maar als dan de Heer Jezus in Jeruzalem door die aardse leidslieden werd onderzocht, dan moeten ze naar de stadhouder gaan van de Romeinen, om dan aan hem te vragen of het goed is dat Jezus veroordeeld zou worden. Nogmaals, het gaat niet om de persoon als zodanig, want hij was verschrikkelijk onbuigzaam, eigenzinnig, onverbiddelijk, onkoopbaar, wreed, roofzuchtig, terechtstellingen zonder voorafgaand proces, gehaat bij de Joden. Nou, daartegenover, gemeente, mogen we op de Heer Jezus wijzen. Want de Heer Jezus was niet onbuigzaam. Nee, hij bewoog niet met de scharen zonder meer mee. Hij ging ook tegen de Joodse leidslieden eerlijk in. Maar hij boog voor zijn Vader in de hemel. En hij wilde weten, niet zijn eigen zin, al is hij God. Maar hij wilde altijd eerst vragen wat nou de bedoeling, de weg van zijn hemelse Vader is. Daar was zijn hart op gericht. En de Heer Jezus liet zich verbidden. Oh, dan moest je soms wel eens aanhouden. En dan gaf hij de wens van allen die hem zochten. Voor zichzelf of voor een ander. De Heer Jezus was niet onkoopbaar. Hij deed het niet voor geld of voor goed. Het was gratis. Het was genade wat hij schonk. En hij gaf aan de keizer wat des keizers was. En als we denken aan de Heer Jezus tegenover die Pilatus. Leert van mij, heeft hij gezegd, dat ik zwachtmoedig en nederig van hart ben. Dus u hoeft niet bevreesd te zijn als u tot de Heere nadert. Als u met uw aardse zorgen zit, hoeft u niet bang voor hem te zijn. Ondanks uw zonde, uw overtredingen. De Heer Jezus Christus heeft nooit iemand mishandeld. Niet met woorden, laat staan met de daden. Hij heeft juist zijn milde handen uitgestrekt. En zijn ogen waren vriendelijke ogen. Kon je in zijn ziel zien wat de liefde Gods betekent. En de Heer Jezus was niet roofzuchtig. Was niet gekomen om zichzelf te verrijken. Hij is juist arm geworden. Terwijl hij rijk was. Rijk in de genade om die te schenken aan armen. En de Heer Jezus Christus, als hij voor de rechter staat, probeert niet om onder de straf uit te komen. Hij probeert juist om, wie het ook was, Sanhedrin of hier Pontius Pilatus, om te laten zien, God is recht. Zeker, God is goed en recht, zegt Psalm 25. Maar God is recht. Ons catechisme zegt het ook, gemeente. God werkt nooit over de zonde heen. En deze rechtvaardige Heer Jezus Christus, die aanvankelijk een week tevoren nog door de Joden zo geëerd werd. Hosanna, gezegend is hij die er komt in de naam van de Heere. Is nu een week later het aanzien van de Joden kwijt. Teleurgesteld in hun begeren. Maar hij verandert niet. De Heer Jezus blijft diezelfde koning van de Joden, al willen ze dan niet direct onderdanen voor hem zijn. En hij is ook daar voor Pilatus, niet als een mens, maar hij staat er voor Pilatus als, zoals het catechisme het ook zegt, gemeente, dat hij nu de vertegenwoordiger is om het recht te handhaven. Onze overheid, gemeente, daar bidden we bij tijden toch ook voor. Als er geen politie was, hoewel het ook heel vervelend is als je een bekeuring krijgt, maar de wet moet wel gehandhaafd worden. En de overtreders moeten gestraft worden. Nou zegt iemand, ja, maar de Heer Jezus is toch geen overtreder? Maar wij, gemeente, hij is gekomen om voor de overtreders te bidden. En in hun plaats de schuld te gaan betalen. Dus als u nou een schuld hebt die u niet kunt betalen. En dan niet maar voor een aardse rechter. Maar voor de rechter van de hemel en de aarde. Dan ziet u dan vanmorgen hem. Hij staat daar. Voor het recht. De rechter. Die de wetten moet gaan handhaven. Dat hij dat niet doet, gemeente, is erg genoeg. Het zal ook de reden zijn dat hij straks zijn ambt zal gaan verliezen. Dat hij ook slecht levenseinde zal hebben. Maar op dit moment zien we daar tegen Jezus Christus voor die rechter staan. Die over dat volk van de Joden moet regeren. En die dat volk dan, als hij ze daar ziet, tegen Jezus heeft ondervraagd. En klip en klaar het hem duidelijk is geworden. Er is geen schuld in deze mens. Nou, kan het beter? Dat is iemand die dus helemaal geen affiniteit heeft met de Heer Jezus. Nog minder met het volk. En hij ziet het ook wel. Dat ze uit nijdigheid stond er hem hebben overgeleverd. En dat deze Pilatus dan ook dus zich niet meebeweegt. Ze zegt, nou laat ik hem dan maar veroordelen. Kan ik een klein beetje in de gunst van die mensen komen. Maar dat hij in zijn eigenzinnigheid zich opstelt tegenover het volk. En als rechter, nadat de Heer Jezus ondervraagd heeft, geen schuld in hem vindt. U zult misschien zeggen, ja, maar de Heer Jezus heeft verder ook niet veel meer gezegd. Nou, laat u dan met bewijzen komen. Want je gaat ook niet aan je eigen veroordeling meewerken. De Heer Jezus Christus, hij heeft stander gezwegen tegenover die valse beschuldigingen die er waren. Maar zijn vader heeft niet gezwegen. U weet het wel, hoe dat is gegaan. Toen die Pilatus 's morgens vroeg met zijn werk was begonnen, kon hij er maar vanaf zijn, is een vrouw bij hem geweest. En die heeft het gezegd. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Want ik heb veel geleden om zijnentwil deze nacht in een droom. Wat het ook precies geweest is, gemeente. Wij zeggen dromen zijn bedrog. En die tijd, en nog trouwens, waar mensen zijn die niet zoveel van de Bijbel weten, gebruikt God alles in je leven. Dat doet hij in uw leven. De dingen van het dagelijks leven. Maar als nou de nachten komen, soms slaap je maar kort. Of droom je ergens over. Ook uw en jouw geest wordt door God bestuurd. Dat geldt ook voor Pilatus hier. Laat hij dan niets meer voor of tegen uit de mond van de Heer Jezus horen. Hij is van Gods wegen gewaarschuwd dat deze man niet veroordeeld mag worden. Zijn vrouw heeft het gezegd, of het nou zijn vrouw lief heeft gehad of niet. Maar God heeft hem gewaarschuwd. Nu, gemeente, voordat we verder gaan. We komen elke dag voor allerlei keuzes te staan. En nu zegt de schrift ons dat wij van nature de verkeerde keuzes steeds maken. Zeker als je wat ouder wordt, is het zelfs weer lastig om niet te kunnen onderkennen, is het nou echt of is dat niet echt? U begrijpt het wellicht wel, dat het moeilijk is. Maar wat de Heer Jezus doet, dat is echt. Wat Hij zegt is zo betrouwbaar. Al kan je met je verstand er niet meer bij. De Heer Jezus, Hij is een koning. Weliswaar niet alleen van de Joden. Daar mogen we de Heer ook voor danken. Dat koninkrijk is eindeloos uitgebreid. De Heer is zelfs hier gekomen. In die lage landen aan de zee. En Hij regeert. Maar laten we eerlijk zijn. Wie van de wereld, maar ook wie van ons, is nou een onderdaan van deze koning Jezus. Dat is nou de weg van de wedergeboorte. Dat is de weg als het woord. Daar begint het mee. Hè? Voordat de wedergeboorte er is, is er het woord. Dat woord wat u verkondigd wordt, dat zegt dat volk waar de Heer Jezus uitkomt. Wij zijn dwaze mensen. Die rechter, als hij bij zijn eigen hart te raden gaat, is dwaas. Wij maken altijd een verkeerde keuze. Dat moet dus anders worden. Dat is bekering, dat is geloof voor nodig. En als dan de Heer Jezus vanmorgen, als het ware, we mogen als het ware meekijken, meeluisteren, wat daar gezegd wordt in dat rechthuis, dan zegt de Heer Jezus, hoe zal het nou straks zijn als wij voor de rechter van hemel en aarde komen? Moeten wij dan ook veroordeeld worden naar de dwaze keus van onze ziel? Ja, maar iemand zegt me, als ik dan toch al van nature altijd verkeerd kies, wat kan ik er dan doen? Nee, gemeente, u hebt wel uw verantwoordelijkheid. Zoals dat volk verantwoordelijk was. En het volk had herinneringen. Als dan dat feest van de Joden kwam, dat zelfs die overheid hen nog de gelegenheid gaf om dat paasfeest te vieren. Dat feest, u weet het nog wel, van de verlossing uit Egypte. Dan moesten ze denken zoals die Egyptische overheid dacht. Maar toen ze in het beloofde land mochten komen, hadden ze de vrijheid om te denken, nee, geen losbandigheid, maar vrijheid in gebondenheid aan het woord van God. En dat is uw verantwoordelijkheid, gemeente. Er komen wetten van de overheid waarvan wij zeggen, die zijn tegen het woord van God in. En er zijn tal van andere dingen in uw leven waarvan je zegt, wat zou nou de Heer van mij willen? Nou, zie dan op de Heer Jezus vanmorgen. Hij staat daar. En hij kende ook die gewoonte van dat volk, dat er in die tijd van het paasfeest zelfs de overheid hen nog de gelegenheid gaf dat ook andere mensen verlost mochten worden uit een gevangenis. En dat is, gemeente, waar we dan met name in de eerste gedachte bij hebben willen stilstaan. Dat het volk in die tijd daar ook een beroep op deed. Dat was niet naar het woord. Dat past nog niet. Iemand die door de wet is veroordeeld, die moet dat vonnis ondergaan. Maar die Romeinse overheid had gezegd, nou, om jullie feest, jullie paasfeest, wat meer te laten zien gebeuren, dan mag er ook één gevangene uit de gevangenis verlost worden. En dat denk ik me zo in, gemeente. Want straks zien we de Heer Jezus met die twee andere gevangenen naar Golgotha gaan. Dan kan ik me zo indenken dat in die gevangenis waar die grootste van de misdadigers nu zit. Die Barabbas. Dat er daar ook die medegevangenen geweest zijn. En dat zij dus wachten op de dag van hun vonnis. Nee, ik bedoel niet zoals Guido de Bray. Die toen hij 's nachts om 3 uur wakker werd gemaakt. Hij wist, over 3 uur ben ik er niet meer. Tijd kreeg om over te schrijven aan zijn vrouw en zijn moeder. En zei, ik ben genodigd tot de bruiloft van het lam. Maar deze gevangenen, ze zitten daar. En ze moeten zich gaan gereed maken om te gaan sterven. En dat nou in die gevangenis die Barabbas zit, waarvan we gelezen hebben dat hij een doodslager is. En als iemand dood, of het nou met letterlijk is, of in je gedachten, met je woorden, dat is voor God gelijk. Als je een overtreder bent van het 6e gebod of al die andere geboden, dan zegt God, je moet sterven. Dus die man is terecht veroordeeld om te moeten sterven. En dan komt er in Pilatus dus dat plan, laat ik nou deze Barabbas zetten tegenover de Heer Jezus. Dat is natuurlijk op zichzelf al dwaas, gemeente, want hij heeft zelf gezegd, de Heer Jezus heeft geen zonde gedaan. De Heer Jezus, dat heeft hij ook gemerkt, is oprecht betrouwbaar. Al zei Jezus niets meer. Hij kon het zomaar zien. Maar hij wilde zijn eigen hachje redden. En daarom heeft hij dat volk voor die dwaze keus gezet. U mag kiezen. En hij wist natuurlijk de uitslag al. Dat volk zal zeker voor deze weldoener, Jezus van Nazareth, kiezen. En dan wordt het anders voor mij, dat is onze tweede gedachte. Hoe kan het nu dat het volk, mag ik het zeggen, die alleen maar geprofiteerd heeft, voordeel heeft gehad, catechismus noemt het, nut heeft gehad van het werk van de Heer Jezus. Het heeft ze niets gekost. Ze werden verblijd. Zeker, ze moesten wel breken met de zonde. Maar als de Heer je een ander hart geeft, laat het strijd kosten. Maar ze weerhaalloos groot goed wat wacht. Daar is zo'n overvloed van genade in Christus. Dan kan je het weg, zeggen, wegschatten. U kunt niet bevatten hoe rijk ik nu ben. Alles verloren, maar ik heb Jezus verkoren. Omdat Hij mij heeft geroepen. En dat Hij heeft gepredikt. Kom tot mij als je vermoeid of belast bent. Ik zal je rust geven. Nou, dat is dus de boodschap van de lijdenstijd. Het lijden is maar een kortstondig ogenblik. Daar staat tegenover die van Christus zijn, die zijn onderdaan zijn, dat ze een goede tieren koning hebben. Hij voor hen de dood in, opdat zij die schuldig staan voor het gerecht van God de Vader vrij gesproken zullen worden. O, wie zou hem dan niet als koning begeren? En als dat volk dan voor die keus wordt gesteld, nou, u wilt dat er gekozen wordt, en Pilatus denkt, dat zal vast wel goed komen. Want ze zullen kiezen voor Jezus, dat hij vrijgelaten wordt. Is hij mooi van deze rechtszaak af. En het loopt precies helemaal anders. Hoe is dat nou mogelijk? Nou, er stond gemeten in Markus 15 vers 1, dat de priesters, die ook van dat heidense, moet het toch wel zeggen, hè, gebruik, dat onrechtvaardige om een misdadiger vrij te laten, ze wisten daarvan. Ze hebben het gehoord van Pilatus, dat het volk voor die keus wordt gezet. En ze weten ook dat het volk zal kiezen voor Jezus. Want ze hebben niet zoveel op met die misdadiger Barabbas, die wetsverbreker, die doodslager. Zij bewegen het volk. Hoe is dat nou gegaan, zult u zich denken? Nou, bewegen kan je natuurlijk denken aan een aardbeving. En als een aardbeving komt, we hebben het misschien niet zo vaak nog meegemaakt, maar je hoort daarvan, je ziet daarvan. Denk het maar aan de mensen die in Haiti bijvoorbeeld wonen en er is een aardbeving. Daar zie je die mensen niet huis en haard proberen te redden, maar zie je ze op de knieën liggen. En dan zeggen ze, o God, uw doen is rein. Zeker, er zijn ook andere gebieden waar de mensen in de aardbeving niet de Gods hand zien. Maar hier, dan zie je deze priesters en die ouderlingen, die mengen zich onder het volk met al hun gezag. Die spreken een woord, die maken een indruk en ze willen die mensen proberen te bewegen tot hun geloof, tot hun overtuiging. Er wordt eigenlijk een woord gebruikt, wat ik zei, ze proberen de mensen te overtuigen, argumenten aan te dragen en als een tegenwoord hebben, tegen te spreken. Het is dus, om zo te zeggen, een uiterlijk overreden. Het is met een kracht van argumenten waarvan je zegt, ik weet niks meer terug te zeggen. Wat moet ik daar nou tegen inbrengen? Nou, dat is er dus gebeurd. Ze haalden die mensen over de streep heen en ze proberen ze te winnen, misschien wel met hun gezag en je moed. Maar hoe dan ook, die mensen die, waarvan wij net als Pilatus zouden zeggen, die zullen zeker voor de Heer Jezus kiezen. Die worden overreed en ze kiezen tegen Jezus. Kunnen we ons dat goed indenken, gemeente? Ik moet bijna zeggen, dat kunnen we toch niet doen. We kunnen toch niet begrijpen waarom zij nu die fariseeën en die schriftgeleerden willen volgen. Of zou het soms toch komen? Nee, niet dat ze alleen maar eerbied voor die overheid hebben, maar dat ze zijnzelfde hart hebben als die geestelijke leidslieden. Onbekeerd hart. Ongeloof dat Jezus niet alleen maar een weldoener is, maar dat hij de Zoon van God is. Hoe kan dat dan? Want als de Heer Jezus sprak, sprak hij met macht. En het was niet alleen maar omdat hij de duivelen uitdreef en zieke mensen beter maken, zelfs doden kon opwekken, maar dat hij van binnen de mensen veranderde. Hoe kan het dan dat dat volk toch de keus van die ongelovige schriftgeleerden en priesters gaat volgen? Hoe kan het, gemeente, dat wij die van nature zondaren zijn, dat wij ons eigen boze hart volgen als God het niet verhoedt, als er niet die kracht van de Heer Jezus Christus is? Maar die kracht van de Heer is maar niet een overredingskracht. Natuurlijk, dat gebeurt ook. God heeft u een verstand gegeven. U bent een redelijk schepsel. In uw manier van handelen hebben wij onze principes. Maar daar zit toch uw geloof niet in. Stel je voor dat als u dement wordt, je kunt je gedachten niet meer formuleren. U heeft toch ook van God een hart gekregen? Dat is op de plaats waar God het geloof in gaat planten. Waar hij de liefde geeft, een nieuw verlangen geeft, een levende hoop geeft, waar hij gebed geeft. En dat bedoel ik niet als een tegenstelling, gemeente. Maar als we nu alleen maar bij ons verstand zouden leven en regeren, zoals hier die fariseeën regeren, waar is dan je hoop, je moed en je geloof gebleven. Want hier gebeurt iets wat in ons alle leven gebeurt. Het gaat tegen ons in. Er zijn dingen in je leven waarvan je zegt, Heer, waarom moet me dat nu overkomen? Ik kan uw weg niet bezien. Asaf, Heer, de goddelozen hebben voorspoed. Nou, noem het maar op, gemeente, in uw eigen leven. Het verstand laat na de grond van het weldoen op te merken. God is hoger dan je verstand. God is meerder. En die wijze God en Vader van de Heer Jezus Christus. Hij leidt zelfs het leven van zijn zoon naar zijn goddelijke raad. En de Heer Jezus heeft niet anders gedaan in zijn leven dan in het gebed met zijn vader te spreken. Uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet. Heb je teleurstellingen in je leven gehad? Pijnlijk. Je relaties met mensen wellicht. Wat je lief is, is ontnomen. En wat zegt Job? De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. En de naam des Heeren zij geloofd. En wat zegt de Heere Jezus hier? Oh, hij spreekt niet voor zichzelf. Hij spreekt zich niet vrij. Hij spreekt zelfs die dwaze overleggingen van die fariseeën ineens meer tegen. Hij heeft genoeg gesproken. Maar hij ziet ze op het hart van de Heer Jezus. Hij berust in het welbehagen van de Heer. En daar is de rust te vinden, gemeente, aan het hart van Jezus. Daar heeft Johannes bij het laatste avondmaal de troost mogen ondervinden. Toen Jezus sprak, één van u zal mij verraden. De schrik slaat u wellicht ook om het hart. Heer, zou ik het zijn? Zou ik aan die laatste fase van mijn leven, zou ik nog dingen gaan zeggen, gaan doen, die dwaas zijn in uw oog? Zou er naar buiten komen wat er van binnen zit, Heer? Bewaar mij ervoor. Zie eens op Jezus, gemeente vanmorgen. Laten die fariseeën, die schriftgeleerden, die scharen overreden met tal van argumenten. En laten ze dan daar met hun hart hun leidslieden volgen. Maar zie eens onder die scharen. Er zijn ook mensen geweest die van de Heer een nieuw hart hebben gekregen. Een ander verlangen. En ze verlangen dat de Heer Jezus vrijgelaten zou worden. Dat is het verlangen van een ziel. Maar als ze eens mogen verlangen dat de wil van God wordt gedaan, dan zouden ze er heel anders in hebben gestaan. Niet dat ze het hebben kunnen begrijpen. Dan zullen ze pas straks achter staan als hij is opgestaan. U die de weg van de Heer niet begrijpt, maar dat u wel mag weten, Heer. U zult mij leiden door uw raad. En als ik het niet had geloofd, Heer, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, vertrouw op u, Heer. U doet wat goed is in uw ogen. Begrijp uw weg niet, maar ik kan niet anders dan u te willen volgen de weg die u gaat. Nou, zie de Heer Jezus daar staan, gemeente, bij Pilatus, en hoor daar wat die fariseeën hebben gedaan en die schriftgeleerden. Het volk overtuigd, zelfs blijkbaar hun harten ingenomen, en op dat moment, als dan de fariseeën en de schriftgeleerden het gezegd, je moet kiezen voor Barabbas, hoor. Je moet tegen Jezus kiezen. Dan hoort u die meute buiten dat gaan roepen. Wie zal ik u dan vrijlaten? Dat is de vraag waar het om ging. En hoort u ze buiten roepen? Dat Barabbas moet worden vrijgelaten. Gemeente, dat was onze tweede gedachte als we proberen ons in te denken dat dus die keus van die priesters en van het volk niet alleen maar toen iets is geweest, maar als in onze tijd ons afvragen, zouden wij dan wel voor de Heer Jezus hebben gekozen? Nogmaals, er waren er, ook van zijn discipelen, die dat begeerden. Er zullen ook onder u zijn die dat lijden, sterven van de Heer Jezus, die pijn en die oneer en het onrecht wat hem is aangedaan, niet zouden accepteren. Maar nu u, wat u wordt aangedaan. Nee, ik bedoel niet dat u moet zijn als een Gandhi of wie dan ook in de wereld die zegt, nou, laat ik maar lijdzaam verzet, laat me over me heen komen. Nee, het gaat vanmorgen over de Heer Jezus Christus. Dat hij nou niet in de eerste plaats een zaligmaker is voor mensen die met hem meevoelen, die een goede keus maken in hun leven. Maar hij wil juist een zaligmaker zijn voor mensen die moeten zeggen, Heer, maar ik ben eigenlijk niet eens anders. U kent dat gedicht toch wel, het zijn niet de Joden, Heere Jezus, die u kruisten, nog die u verraderlijk togen voor het gericht, nog die u smalelijk spogen in het gezicht. Helaas, ik ben het, Heer. Ik ben die hamer. Ik ben een van dat volk. Mijn hart is zo. En als het niet verhoedt, Heer, dan zou ik daarin blijven volharden, die dwaze keus van mijn eigen boos hart. Ik wil mijn leven niet verliezen. Ik wil wat zijn en wat blijven. Maar zoals dominee van Lodestein dat zegt, zalig, zalig, niets te wezen in je eigen oog voor God. Mag ik een Bijbels voorbeeld noemen, gemeente? En zie ik die oude Naomi. Had toch haar oog op haar gezin, haar man en die beide jongens. Zocht als moeder toch het goede, toch niet dat je kinderen en je man zullen sterven. Dan ga je toch eten zoeken, ga je mee verhuizen. En die jongens zijn gestorven en die man is er niet meer. En wat dan? Gelukkig, ze heeft nog schoondochters, maar ze moeten niet van Naomi verwachten. Als u kinderen heeft, of familie heeft, of vrienden heeft, ze moeten niet van u verwachten. U moet het niet van uzelf verwachten. En dat heeft Naomi gezegd, ga toch terug, mijn dochters. Er is niets in mij. Alles in hem. En dat is de les ook van vanmorgen in onze tweede gedachte geweest, gemeente. Het gaat in de eerste plaats dus niet om die uitvlucht van Pilatus, dat is dwaas tegen de wetten in. Gaat er niet om over de macht van de meerderheid, want je mag de meerderheid in het kwade niet volgen. Maar u werd vanmorgen uit de schrift getekend, dat zijn wij. Dat zeggen de psalmen, dat zegt Romeinen 3. Er is niemand die een goede keus maakt. Ja, één. Dat is de Heer Jezus. En als hij die goede keus gaat maken, is zijn hart bereid om te gaan sterven. Voor ons stervelingen. Opdat u met uw boze hart mag schuilen achter hem. Mag doen wat hij zegt. En mag beamen dat de weg is, Heer. Niets in ons. Was dat pijnlijk? Als je alles moet verliezen? Was dat heerlijk? Als je iedereen andere dingen hoort roepen. Als het ware de stem van de Heer Jezus wil overstemmen. En zeker als in uw leven wellicht de Heer Jezus ook niet meer zo duidelijk spreekt als voorheen. Waar is dan je hart op gericht? Was dan verlangen, diepste verlangen van je ziel? Nou, dat hart moet dus omhoog, gemeente. Want hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven, loven is daar waar men Jezus ziet. Zullen onze derde gedachten nog gaan? We hebben dus gehoord, Jezus of Barabbas, de zoon van God de Vader, of Barabbas, de zoon van een vader. Dwaas hoe het volk kiest, hoe wij van nature kiezen. Verschrikkelijk, gemeente, als er geestelijke leidslieden het volk toebrengen. Dat loopt niet goed af. Maar het gaat vanmorgen niet over Pilatus. Het gaat over de God van hemel en aarde, die uw God wil zijn. En daarvan hebben we gezegd, ondanks dat we het niet kunnen begrijpen, is een goede keus van God dat deze, voor ons onbegrijpelijk, maar dat deze keus gehoord wordt door Pilatus. Hij zal, net zo goed als u dat niet begrijpt, hij zal het niet verwacht hebben. Hij zal alsnog kunnen zeggen, ik leg het advies van het volk naast me neer. Maar laat eens even indenken wat we net noemden, wie er nu vrij gaat komen. Want in gedachten zie ik dus die Barabbas daar ergens in een van die cellen zitten. Hij is een wetsovertreder, een moordenaar. Hij is veroordeeld. En zijn hart weet het. Ik heb niet lang meer te leven. Ik ben schuldig. Ik moet sterven. Dat is een straf op mijn eigen zonde. Dus wat doet dan die Barabbas? Die heeft in die cel gelaten zijn straf af zitten wachten. En je weet, dat moment van de executie komt. Het zal niet zo lang meer duren. Ik weet niet of hij bang is geweest. Heeft hij wel tijd gehad om te denken? Ik weet ook niet of hij liefde tot God heeft gehad. Daar ga ik niet van uit. Ik weet ook niet of hij bang is geweest om te gaan sterven. Je kunt soms zo verhard zijn in het kwade dat je dood voor de dood bent. En die denkt dan dat er na de sterven een hel kan zijn of een hemel. Maar wat nu Pilatus hoort in het rechthuis. Want die opbezweepte menigte, die schreeuwt het uit. Kruis hem, kruis hem. Die hebben kort daarvoor iets anders gezegd. Het was dus de vraag, wie moet ik u dan loslaten? Jezus of Barabbas? En er is één grote kreet geweest, Barabbas. Dus als Barabbas nou in die cel heeft gezeten, gemeente, heeft hij ongetwijfeld ook niet die ene stem van Pilatus gehoord. Maar dan heeft hij gehoord dat daar buiten geroepen wordt, Barabbas. En daarna heeft hij gehoord, kruis hem, kruis hem. Wat zou dan zijn conclusie anders geweest kunnen zijn? Nou is het moment gekomen dat ik moet gaan sterven. Ik ben veroordeeld tot het kruis. En het zal niet lang meer duren. Hij hoort de voetstap als het ware naderen van de cipier. De celdeur gaat open. Hij wordt gevraagd, Barabbas, dat ben ik. Je bent vrij. Wat? De gevangene vrij? Dat heeft hij niet begrepen, gemeente. Ik weet niet of hij naar gevraagd heeft, maar dat zouden wij toch doen. Waarom? Zou iemand hem verteld hebben? Er is een ander die in jouw plaats gaat sterven. Zou hij gevraagd hebben? Dat doet u toch, gemeente? Wie zou dat dan zijn? Jezus van Nazareth, de koning der Joden. Want Pilatus heeft gezegd dat jij vrij mag. En deze Jezus moet sterven. We kunnen dat niet begrijpen, gemeente. Maar de schrift zegt, want wie geen zonde heeft gekend, nog gedaan, dat is Jezus, is nu voor ons tot zonde geworden. Opdat wij zouden worden rechtvaardig voor God. Hij, Jezus, de dood in. En u die dat hoort, om zijnentwil vrij. En daarvoor heeft de Zoon zich gegeven, gemeente. Jesaja 53 zegt het. Hij is om onze, u zegt toch na, mijn overtredingen verwond. Hij de schuld en de straf gedragen, opdat ik vrijgesproken zou worden. Een weg die we niet kunnen begrijpen, maar waarvoor de Heer toe zegt: hij is zo betrouwbaar, zou hem niet geloven met uw hart. Ik heb zo'n hard hart. Ik sta zo schuldig aan ongeloof. Ik ben zo onbekeerd. Voor zulke gemeenten wil de Heer Jezus de dood ingaan. Ik kan maar niet beter worden van die zonde, die schuld die me aanklacht. Kom bij Arbastad gemeente. Kunt u dat? Nee. En wie kan het dan wel? Hij. Hij alleen. En anders geen. Die in duisternis zitten. Gevangen. Hij toont zich aan u. Was toch gekomen? Johannes. Om te prediken. Dat deuren van de gevangenis opengemaakt zullen worden. Loslating voor gevangenen. Vrijheid voor gebondenen. Gaat uit. Komt tevoorschijn. Zult u hem zoeken, gemeente? Deze lijdenstijd? Niet begrijpen, maar vertrouwen. En geloven met uw hart. Amen. Laten we samen eindigen met gebed. weg is altijd wijs en goed. O koning der Joden, koning van het koninkrijk der hemelen, voor uw discipelen toen niet verstaan de weg die u met hen hield, terwijl u het wel hen hebt gepredikt, dat u moest sterven en dat voor hun zonde, maar dit ook opgewekt zou worden, en dat de droefheid van hun aangezichten zou worden weggenomen. Schenk het, Heere, ook aan ons, dat we in die bekende geschiedenis in deze lijdenstijd hoe langer hoe meer zien dat u getekend wordt als een borg en zaligmaker voor schuldenaren. En daarom bidden we, Heere, laat het niet bij een vage wetenschap zijn, maar vervul ons hart dat we mogen buigen, bij tijden ook in stil vertrouwen op uw beleid rusten, en in die tegenspoed dan ook mogen zien dat u steunt, schraagt, dat u uit en door helpt, opdat uw naam de eer zal ontvangen. Geef het, Heer, op deze heerlijke rustdag, dat we in alle stilte mogen overdenken de weg die u bent gegaan, omdat u immers de weg bent, de waarheid en het leven, een gebaande weg, een weg die vers is wanneer we dat bloed van u mogen zien druppelen. Uw liefdehart wat ons spreekt voor vergeving, voor verharde zondaren. Mag deze dag uw naam de eer ontvangen, Heere. Breng ons ook andermaal vanmiddag nog weer samen. Geef nog een goed samen zijn als we mogen bidden voor de gemeente en voor de plaats waar we mogen wonen. Vergeef onze zonden, eerbare, en hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. We willen ten slotte zingen uit 84, het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Met binnen het hart de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.